de offers die met deze feesttijden verbonden waren. En in Deuteronomium 16 gaat het vooral om het pelgrimskarakter van de feesten. In Deuteronomium gaat het om de ene plaats van eredienst die God zou instellen. En daarom moesten ze 3 maal in het jaar naar die ene plaats, dat zou de tempel zijn, optrekken. Het zijn pelgrimsfeesten. Toen ik dat in het begin nog niet zo door had en er was weer eens een Joods feest, dan zei ik Chag Sameach en ik werd daarop liefelijk gecorrigeerd. Chag Sameach zeg je niet bij elk feest, dat zeg je alleen bij de 3 pelgrimsfeesten. Chag is het Hebreeuwse woord voor feest, maar dan specifiek die 3 feesten waarbij je mag optrekken naar Jeruzalem. Ik ben erg in talen geïnteresseerd en daarom vond ik het erg leuk om te vernemen dat Chag in het Hebreeuws hetzelfde is als Hajj in het Arabisch. De ge en de je kunnen makkelijk afwisselen. En de Hajj, dat is de pelgrimganger. Degene die in Mekka is geweest, die mag voortaan een wit kleed dragen. Iedereen weet, hij is een Hajj. Dat wil zeggen, hij heeft de pelgrimage naar Mekka ondernomen. Daar heb je exact dezelfde betekenis. Dus Chag Sameach, vreugdevol feest, betekent dat. Dat wensen we elkaar toe bij deze 3 feesten. En niet als het Purim is of als het Chanukka is of wat dan ook. En hier wordt dus ook al zodanig aangeduid. Het eerste is Pesach, dat woord staat hier niet. Er staat Chag HaMatzot, het feest van de ongezuurde broden. Dat hoort ook bij Pesach, dat vormt 1 geheel, 7 dagen feest. Dan volgt het feest van Shavuot, dat betekent letterlijk 7s, oftewel weken, het wekenfeest. Maar dat heet hier ook niet zo, dat zijn heel unieke namen. Het heet Chag HaKatzir, het feest van de oogst. En dat is de gersten- en tarweoogst. De gersten- en tarweoogst, als die afgelopen zijn, dan vindt het Pinksterfeest plaats, zoals wij dat noemen. Pinkster betekent 50ste, dat slaat op die 7 weken. Maar hier heet het Chag HaKatzir. En Sukkot, dat is het 3e, dat is Loofhuttenfeest. Dat wordt ook hier niet zo genoemd, maar dat heet Chag HaAsif. Het feest van de inzameling. Als je ook de druiven en de olijven hebt ingehaald, dus de wijnoogst en de olijvenoogst, als dus de totale oogst binnengehaald is in het najaar, dan vier je Sukkot, Loofhuttenfeest, oftewel Chag HaAsif. Het feest van de inzameling. Het zijn pelgrimsfeesten, dat wordt hier nog niet zo benadrukt, maar juist wel in Deuteronomium 16. Het zijn feesten waarbij, dat is wel aardig even voor degenen die denken dat vrouwen achtergesteld worden, alle mannen moeten dan naar Jeruzalem en alle vrouwen mogen. Dat is wel een belangrijk verschil. Die mannen moeten 3 keer en de vrouwen mogen mee, maar ze hoeven niet. Die hebben die verplichting niet. Typologisch zijn die feesten natuurlijk, het is ten overvloede nog maar eens gezegd, van de geweldigste betekenis. Pesach spreekt van de dood en de opstanding van Yeshua. De dood zien we in de dood van het paaslam. De opstanding, maar ik ga daar niet te ver over uitweiden, want dat krijgen we later DV in Leviticus 23 zeer uitvoerig. In de week van Hamatzot, van de ongezuurde broden, vindt Yom HaBikurim plaats. Dat is de dag van de eerstelingsgarven, van de gerstenoogst. En dat spreekt van de opstanding van Yeshua, dat komt alles later. En het feest van ongezuurde broden als zodanig, denk maar aan 1 Korinthe 5, dat is de heilige levenswandel die uit deze grote heilsfeiten moeten voortvloeien. Ten tweede, Shavuot, het wekenfeest, het Pinksterfeest, dat is het feest van de oogst. Later werd het feest van de wetgeving. Toen Israël niet meer in het beloofde land verkeerde. Maar het was oorspronkelijk een oogstfeest. Goed, je kunt zeggen, bij de wetgeving op de Sinaï, daar begint de geschiedenis van de grote oogst die God zich zal binnenhalen en die Israël heet. Maar op de Pinksterdag in Handelingen 2, dat was datzelfde feest, Shavuot, krijgt dat een nieuwe betekenis en gaat het om de oogst die uit alle volkeren bijeen verzameld wordt. En dan ten derde, Sukkot, dat verwijst naar de toekomst. Het grote eindresultaat van het hele, als het ware, het hele liturgische jaar, dat loopt uit op wat genoemd wordt het feest. Als de Tenach het heeft over het feest, gaat het over Sukkot, het Loofhuttenfeest. Het grote resultaat, de grote laatste inzameling, zoals die zal plaatsvinden in het Messiaanse Rijk. Maar dat hopen we later allemaal uitvoerig te mogen bespreken. Nou, dan dat ene merkwaardige gebod dat zo'n gigantische uitwerking heeft gehad. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Het komt maar liefst 3 keer voor hier en dan nog weer een keer in hoofdstuk 34 en in Deuteronomium 14. Het staat er ook steeds als het ware zomaar met de haren bijgesleept, zonder enige schijnbare samenhang met de omgeving. De basis daarvan is ongetwijfeld dat het onnatuurlijk is om een bokje dat normaal leeft van de melk van zijn moeder te doden en notabene in de melk van zijn eigen moeder te koken. Je zou zeggen, ja, maar wie komt er nou op zo'n dwaze gedachte? Nou, waarschijnlijk, ja, dat ligt eigenlijk erg voor de hand, gaat dit terug op een heidense rite waar ook Israël mee vertrouwd is geraakt in Egypte. Al staat het er niet bij, waarbij men dat juist wel deed, om wat voor dwaze redenen dan ook, om bokjes te koken in de melk van de eigen moeder. En God is daarop tegen. Het is inderdaad tegen natuurlijk. En wat je daar verder ook voor mogen zeggen, want de betekenis van dat gebod staat er per slot van rekening niet bij. Maar iedereen die het Talmudische jodendom kent, datzelfde als rabbijnse jodendom, dat is hetzelfde als orthodox jodendom. De Talmud is het gigantische werk waarbij alle geboden van de Tenach, van de Torah nader worden uitgewerkt. Iedereen die weet dat dit gebod de basis is voor de Joodse regel om alle vlees en alle zuivelproducten gescheiden te houden. Daar zit deze gedachte achter. Als we melk en vlees voor altijd uit elkaar houden, kunnen we nooit in een gevarenzone komen dat we per ongeluk een bokje of wat voor dier dan ook zouden koken in de melk van zijn eigen moeder of koken, dat ze zelf maar samen op één bord zouden komen te liggen. En dat is interessant, dat zeg ik even tussen twee haakjes, onder Messias beleidende Joden een moeilijk punt. Een van de vragen die ze hebben te beantwoorden is, in hoeverre moeten wij ons nou ook gebonden achten aan de Talmud? Er zijn er die daarin heel streng was. Ik ben geweest in de gemeente van Jozef Shulam in Jeruzalem, waar je in de gang al meteen ziet 2 keukens. Met 1 zat met koeien voor letters dat het de vleeskeuken is en de andere de melkkeuken. Nou, daar zijn een heleboel andere Messiasbeleidende Joden niet over eens. Die gaan uit van het principe, wij houden ons aan alles wat er in de Torah staat. We nemen met interesse kennis van wat de Talmud daarover zegt, maar de Talmud heeft voor ons niet dezelfde status. Liberale Joden nemen precies datzelfde standpunt in. Nou, daar gaan we ons nou niet in mengen. Maar ik kan me wel voorstellen dat Messiasbeleidende Joden soms zeggen, ja, dit is wel erg doorgevoerd. Het is een beetje als met het derde woord. Je mag de naam van God niet ijdel gebruiken. Dus wat heeft de traditie gedaan? Nou, dan gebruiken we die naam er helemaal niet. Want als je die naam helemaal niet gebruikt, kun je hem ook niet ijdel gebruiken. En dat klinkt toch een beetje als wijzer willen zijn dan God. Want hij wil ons trainen om zorgvuldig te zijn met onze woorden en de juiste middenweg te varen. Nou ja, het is de wet strenger nemen en dan eigenlijk de bedoeling is. En het is boeiend, je kunt in de evangelie allerlei voorbeelden vinden waar Yeshua daarop ingaat. Hij neemt het ze kwalijk als ze strenger zijn dan de wet vereist. En ook als de Joden minder streng zijn dan de wet vereist. Dat wil zeggen dus proberen tussen de mazen van de Torah door te kruipen. In beide gevallen doe je geen recht aan de geest van de Torah. En ik probeer een volgeling van Yeshua te zijn en daarom denk ik er net zo over. Je moet niet wijzer willen zijn dan de Torah. Je moet een bokje niet koken in het melk van het moeder en je moet de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Daar moet je aan houden en je moet het gebod niet strenger maken dan God het heeft gegeven. Ah, dan komen we tot een heel bijzonder punt in vers 20 tot 23. Waar de Heere God zegt dat de engel des Heeren met Israël zal meereizen. En dat is in feite de Heer zelf. Dat is erg belangrijk, omdat sommige uitleggers in de knoop raken met hoofdstuk 33 vers 2. Na de zonde met het gouden kalf wil God eigenlijk met Israël niets meer te maken hebben. En dan zegt hij, oké, als ik dan toch met jullie meega, dan zal ik mijn engel sturen. Maar dan spreekt hij over een engel net zoals hij aan alle volkeren op aarde een eigen engel heeft meegegeven. De Joodse traditie spreekt van de 70 volken in Genesis 10, die allemaal hun eigen volksengel hebben meegekregen. Dat zijn de engelen die door die eigen volken als goden zijn vereerd naderhand. 70 volksengelen, maar Israël heeft geen volksengel. Israël staat onder het directe toezicht van de Heere God. Over een heleboel tijd zullen we toekomen aan Deuteronomium 32, waar dat merkwaardige woord staat, althans in de waarschijnlijk betere lezing, dat God de volkeren verdeeld heeft volgens het aantal zonen Gods, aantal engelen. 70 volken, 70 engelen. Maar staat erachter, Israël is zijn bezit. Daar geeft hij geen engel voor. Vandaar dat in hoofdstuk 33 Israël eigenlijk gereduceerd wordt, gedegradeerd wordt tot goy, tot een gewoon volk als alle anderen, doordat de Heere God zegt, ik zal een engel meesturen. En dat wil Mozes dan ook niet. Die zegt, wij verzetten geen voet als u niet zelf meegaat. Zo, dat is nog eens taal. Maar hier gaat het over heel wat anders. En dat verschil is dus erg belangrijk. Hier gaat het om de engel des Heeren, dat is in feite de Heere zelf. Engel betekent hier malach in het Hebreeuws, waar de naam Malachi van afgeleid is. Malach betekent bode, maar ook zoveel als representant. Deze engel is het aangezicht van de Heere zelf. Zoals we dat later vinden in hoofdstuk 33... Moet mijn aangezicht met jullie meegaan. Prachtige uitdrukking. Mijn aangezicht. Deze engel is eigenlijk een manifestatie van de Heere God zelf. En God geeft al aan dat dit zomaar niet een doorsnee engel is, zoals je er 12 in een dozijn hebt. Want hij zegt in vers 21 dat zijn naam in deze engel is. En de christelijke traditie heeft daarom altijd al gezegd, en ik denk volkomen terecht, dat het hier gaat om de pre-incarnate Yeshua. Dat wil zeggen Yeshua van voor de incarnatie, de Zoon van God. Zoals je dat leest in Johannes 1, dat is helemaal parallel ermee. Het woord was bij God en het woord was God. Dit is de Logos die bij God was en die volmaakt God representeert doordat hij zelf God is. En dat kun je precies net zo zeggen van de Malach Yahweh, de engel des Heren. Vandaar dat we, ik geef het nog even een rijtje, we zijn hem nu voor de 7e keer tegengekomen. 2 keer notabene bij Hagar, dat was wel een heel bijzonder voorrecht. In Genesis 16, toen ze de eerste keer vluchtten. De tweede keer moesten ze wegtrekken, weggestuurd uit het huis van Abraham, in Genesis 21. Als Abraham zijn zoon offerde, in Genesis 22, ontmoeten we de engel des Heren voor de 3e keer. Bij Jacob is de enige keer dat je erover zou kunnen twisten of het nou echt om de engel des Heren gaat. Maar dat aangenomen, je vindt dat in Genesis 31. De 5e keer is bij Mozes in de brandende doornstruik in Exodus 3. En je ziet dan ook prachtig, vooral in dat hoofdstuk hebben we dat gezien, hoe de Heren en de engel des Heren afwisselen. Hoe de engel des Heren de ik-vorm kan spreken, alsof hij de Heren zelf is. En in feite is hij dat ook. Het is een ingewikkeld thema, ik hoop dat het een beetje overkomt. In Exodus 14, maar met verwijzingen later in nummer 20, in Jesaja 63, gaat het over de engel des Heren die met zijn volk door de Rode Zee gaat, door de Rietzee. En dan is het dan hier de 7e keer bij het verbondsboek. Daar gaat het over de belofte dat de engel des Heren zelf met zijn volk zal meetrekken. God zelf stelt zich aan het hoofd van dat volk. Maar waar God zich manifesteert, daar is dat in de gestalte van de engel des Heren. Zoals dat nieuwtestamentisch betekent, hij manifesteert zich in de Logos. Want de Logos spreekt namens God en doet dat perfect doordat hij God is. In vers 24 tot en 25 wordt weer voor de zoveelste keer gewezen op het tweede woord. Geen afgoderij, geen beeldendienst, maar de Heren dienen. Het is een constant herhaalde waarschuwing. Want dit is echt waar het op aankomt. Dit is als het ware de crux. En hier wordt er nou eens een keer uitdrukkelijk de zegen aan verbonden, die we later in Leviticus en Deuteronomium veel uitvoeriger zullen vinden. In feite is het allemaal aardse zegening, dat moet ik er wel bij vertellen. Dat is ook karakteristiek voor de positie die Israël hier inneemt. Het gaat om het voedsel dat hun nooit zal ontbreken. De gezondheid die u nooit zal ontbreken. De Heer heeft zelf gezegd, ik ben jullie heelmeester in Exodus 15. Vruchtbaarheid, erg belangrijk voor de uitbreiding van het volk. Een lang leven, wat ook heel speciaal gekoppeld wordt aan het vijfde gebod. Eer je vader en moeder, opdat je een lang leven zult hebben op aarde. Vrees die zal komen over de vijanden. Dat hebben we gezien in het lied van Mozes in Exodus 15. Dat is een heel belangrijk punt. Jullie zullen zozeer als mijn volk optreden dat jullie de vijanden vrees zullen aanjagen. In Jozua 2 zien we datzelfde. Als Israël eenmaal voor de Jordaan staat, dan bevliegt de angst de volkeren die daar wonen. En ten vierde, dat hangt daar direct mee samen, ook de overwinning die hij zal geven over de vijanden, met name in het beloofde land. Hij zal de vijanden voor hen uit verdrijven. Hij zal het met zijn eigen hand doen, hij zal er ook hulpmiddelen voor gebruiken. Later horen we over meteoren, stenen die uit de hemel vallen. Hier wordt heel specifiek gezegd horzels. Inderdaad een heel vervelend beestje dat hij zal gebruiken om de vijanden daarmee op de loop te jagen. Maar God denkt ook echt aan alles. Want hij zegt erbij, ik zal het niet te snel doen. Want stel je voor dat alle vijanden in één keer uit het land verdreven zouden zijn. En zo met één hand omdraai. Wel, jullie zijn nog een klein volk, zo groot zijn jullie niet. Jullie zouden het land nog niet kunnen vullen. En als het land leeg raakt, gaat het niet goed. Want dan hebben de wilde dieren de kans om zich te vermenigvuldigen. God denkt ook aan alles. Wat is dat trouwens, het beloofde land? We zijn dat al één keer eerder tegengekomen in Genesis 15, vers 18. Daar spreekt de Heer erover tegenover Abraham. En als je dat samenneemt met wat we hier vinden, dan is het een land dat zich uitstrekt van de Rietzee, dus een groot stuk Sinaï-woestijn, tot de Middellandse Zee, van de Sinaï-woestijn tot de Eufraat. Dat is vooral heel opmerkelijk. Want die ligt toch best een aardig eindje van Israël af zoals we het nu kennen. De eerste vervulling van dit woord vinden we onder koning David en vooral onder Salomo. In 1 Koningen 9 vind je dat beschreven. Dat was niet letterlijk politiek allemaal het land Israël, maar het stond wel onder de politieke heerschappij van Salomo, ook al woonden daar vele vreemde volkeren. De eindvervulling vinden we in het Messiaanse Rijk. Als ik me goed herinner, is de enige plaats die dat ook heel duidelijk uitspreekt, gedetailleerd, Zacharië 9 vers 10. Het land in zijn volle omvang. Het zal misschien een beetje zijn zoals onder Salomo. Want als je nou weer kijkt naar het slothoofdstuk van Ezechiël, en je ziet daar de indeling van het land onder de 12 stammen, dan gaat het toch eigenlijk weer over het land Israël zoals wij het nu kennen. Van noord tot zuid en niet tot aan de Eufraat. Maar dat zal het, de politieke rijkwijde zijn van de heerschappij van de Messias. Er wordt met grote nadruk opgelegd. En bij alle discussies over de staat Israël is dat zo belangrijk om dat te bedenken. Het is de Heere die hun het land geeft. Het is niet hetzelfde dat een Israël dat zich nog niet bekeerd heeft dat land neemt. Hoewel ook als ze het land nemen dat nooit buiten de Heere omgaat. Dat maakt het zo ingewikkeld. Maar hij geeft hun het land en dat veronderstelt altijd dat het volk hem dient. Een volk dat hem niet dient of dat grotendeels hem niet dient, kan niet tegelijkertijd aanspraak maken op het land. Daarom zie je ook in de profetieën van de Tenach dat als over de eindtijd wordt gesproken en over het herstel van Israël, en over het feit dat Israël weer het beloofde land zal bezitten, dat dat altijd gekoppeld wordt aan bekering, aan boetedoening, aan herstel, ook geestelijk. Terugkeer en bekering is hetzelfde woord in het Hebreeuws, de teshuva. Want het betekent letterlijk terugkeer. En terugkeer naar het land is ondenkbaar zonder terugkeer naar de Heere God. Die twee horen onverbrekelijk bij elkaar. Vandaar dat hier alweer in vers 32 het tweede gebod herhaald wordt van de afgoderij en de beeldendienst. We komen in hoofdstuk 24. Het verbondsboek is afgesloten. Voorwaar niet het makkelijkste gedeelte in deze cursus. hoofdstuk 21 tot 23, en we hebben nog lang niet alle details daarvan besproken. Maar het heeft een heel bijzondere betekenis in het geheel van de Torah. Daarom staat het ook op zichzelf. Mozes krijgt de opdracht dat hij terug moest keren en dan naar de Heere moest terugkeren met zijn broer Aaron, met de twee oudste zonen van Aaron, Nadab en Abihu, en de 70 oudsten van Israël, 74 personen. Ongetwijfeld geeft hij hem ook de opdracht om alles op te schrijven wat hij gezegd had. En dan daalt Mozes ook inderdaad van de Sinaï af. En ik noem dat maar ratificatie. Een verbond is een zaak van twee partijen, niet van één partij. Al gaat het initiatief uit van die ene partij, van God. Maar het volk moet het ratificeren. Daarom zegt het volk, het heeft het al eerder gezegd in hoofdstuk 19... en hier zegt het nog eens twee keer, in vers 3 en in vers 7... alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dat betekent, wij nemen onze kant van het verbond op ons. De een neemt het initiatief en stelt aan de ander voor, ik wil een verbond met jou sluiten. Dit zijn de condities die ik voorstel. Wij hebben samen een verbond als jij jouw condities accepteert. Je kunt zeggen, ik vind ze niet goed, ik vind ze te streng, ik vind het eenzijdig, ik vind dit, ik vind dat. Maar als jij jouw condities wil accepteren zoals ik ze voorstel, dan hebben we een verbond. Daarom is het zo belangrijk wat Israël hier zegt. Zelfs in Deuteronomium 5 komt Mozes daar nog weer op terug. Jullie hebben zelf gezegd dat jullie het verbond, dus ook de Torah, accepteren. Jullie hebben de Asheret Hadibrot geaccepteerd, de 10 woorden. Je zou bijna kunnen zeggen, jullie zitten eraan vast. Je hebt je handtekening gezet. En je weet, als je je handtekening zet en je hebt niet goed naar de kleine lettertjes gekeken, of je niet goed gerealiseerd wat je deed, je zit eraan vast. Dit is Israëls handtekening. Wel nu, Mozes zal ze laten zien waarvoor ze getekend hebben. En zo schrijft hij alles wat de Heere gezegd heeft. Wat dus staat in Exodus 21 tot 23 in een boek. Sefer HaBerit. Berit, dat kennen we wel. Dat is het Hebreeuwse woord voor verbond. Dus dat betekent letterlijk boek van het verbond. Er wordt hier ook een voorlopig altaar gebouwd. Vanaf de volgende keer hopen we ons te gaan bezighouden met de uitvoerige voorschriften van de tabernakel, die heilshistorisch van geweldige betekenis is. Daar zal ook sprake zijn van het eigenlijke brandofferaltaar en van het reukofferaltaar. Hier hebben we te maken met een voorlopig altaar waarop de Heere in hoofdstuk 20 aan het eind al gezinspeeld had. En daar horen ook nog eens 12 gedenkstenen bij om de eenheid van het volk tot uitdrukking te brengen. Een steen voor elke stam. En dan wordt het verbondsboek voorgelezen. Ik denk dan aan de notaris. U hebt een stichting opgericht of u hebt een huis gekocht en hij leest die hele akte voor. We hebben de neiging om te zeggen, nou laat maar zitten. Maar dat mag niet volgens de wet. Hij mag wel een verkorte lezing toepassen tegenwoordig. Het is net als met requisitoren. Er is nou ergens een proces in Nederland. Ik geloof dat het 6 dagen gaat duren waarbij de officier het requisitoor voorleest. Ja, ik met mijn boerenverstand zou zeggen, zet het maar op de mail, dan bekijk ik het wel. Maar dat mag niet. Het moet voorgelezen worden. Alle partijen moeten het horen. Je kunt het ook allemaal mailen en dan kunt het allemaal thuis nalezen. Nee, telt niet. Dat is ontzettend belangrijk. En wat de advocaten te vertellen hebben ook, moet openlijk worden voor. Iedereen moet het kunnen horen. Het zijn ook openbare processen. Iedereen moet het kunnen horen. Ook al duurt het 6 dagen. Nou, dat valt met deze 3 hoofdstukken wel mee. Maar Mozes zegt, oké, wat hebben jullie voor getekend? Ik zal het jullie nog eens eventjes vertellen. En hij leest dat hele boek voor. En dan zegt Israël weer, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. Er is een altaar, bij een altaar horen offers. Dit vind ik altijd zo leuk. Die jonge mannen in vers 5, daar zijn soms van die geheimzinnige aanwijzingen. Hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers. Ik heb liever de vertaling vredeoffers. Voor de Heere, te weten, jonge stieren. Wat zijn die jonge mannen? Nou, de Targum, dat, u weet, dat is de Arameese parafrase van de Tenach. En Rashi en zijn kleinzoon, de Rashbam, zeggen dat zijn waarschijnlijk de eerstgeborenen. Dat ligt ook wel voor de hand. We hebben al eerder gezien dat die speciaal aan de Heere God waren toegewijd. En we zullen ook later zien dat die eerstgeborenen van Israël vervangen werden door de Levieten. Want dit is natuurlijk een taak van de priesters en de Levieten. De priesters horen ook bij Levi. Maar er staat niet eerstgeborenen, terwijl het toch een kleine moeite was geweest om dat te schrijven. Misschien is het daar een nog mooiere gedachte om het wat ruimer te nemen. In elke gemeenschap zijn de jonge mannen, wij zouden vandaag zeggen, en de jonge vrouwen, de belofte voor de toekomst. Hoofdstuk 24 vers 1 spreekt over de oudsten. Dat zijn ook letterlijk de oude mannen. Tegenwoordig heb je zeer jeugdige oudsten. Dat zijn meer jongelingen dan ouderlingen. Maar het principe oorspronkelijk was dat het de oude mannen waren. Vandaag zeggen we nou boven de 60, stap maar, vind ik zelf trouwens ook hoor. Stap maar een beetje terug en laat het maar over aan de kerels van die in de 40 of de 50 zijn. Maar het waren letterlijk de oude mannen. Trouwens, wat zijn oude mannen? Levieten moesten met 50 jaar al ophouden. Dus dat is ook maar betrekkelijk. Maar het is een mooi contrast hier. De oude mannen zijn de leiders. Maar ze zijn altijd per definitie leiders van een vorige generatie. De jonge mannen zijn de hoop van de toekomst. En dat is vooral des te treffender als wij ons realiseren dat de jonge mannen uit dat heilige gezelschap van Israël de enige waren die ook daadwerkelijk het beloofde land zijn binnengegaan. Dat kwam natuurlijk door de schuld die Israël op zich laadde onder leiding van Datan en Abiram. Dat vinden we later in nummer 14. Maar die jonge mannen zijn ook de enigen die letterlijk deel kregen aan het beloofde land. En profetisch, met name in de psalmen, wordt meermalen, ik noem je psalm 22, psalm 45, psalm 110, wordt meermalen gesproken over die generatie die geboren zal worden. Er zal van de Heere verteld worden aan het geslacht dat geboren zal worden. En Psalm 110, uit de schoot van de dageraad zal die nieuwe generatie opstaan. Wij oudjes, van boven de 50 bedoel ik nu, wij hebben altijd de neiging om daar wat om, ik realiseer me dat nou, meer dan natuurlijk dan vroeger, om te denken dat die dat wel niet zullen kunnen. Want ze hebben minder ervaring. Terwijl iemand van 45 natuurlijk ook al heel veel ervaring heeft, zo langzamerhand. Maar in de Bijbel is dat net andersom. In de Bijbel is het niet zo dat per definitie de oude mannen het beter weten dan altijd. Dat was bij Rehabiam toevallig wel het geval. Maar jonge mannen houden ook een belofte in. Een belofte voor de toekomst. Wee die generatie die zijn jonge mannen en vrouwen verwaarloost. De generatie die aan het opkomen is en straks de fakkel overneemt en die het niet per definitie slechter zullen doen dan wij. Prediker 1 zegt, zeg niet dat de vroegere tijden beter waren dan deze, want niet uit wijsheid zoudt gij aldus spreken. Mogen het ons gezegd zijn. Er is een altaar, er zijn offers, dank en vredeoffers en brandoffers. En Jacob Sforno die zegt, wat hier gebeurt is dit. Dat bloed van die offerdieren wordt in tweeën gedeeld. De helft van het bloed wordt gesprenkeld op of bij het altaar. Dat is als het ware de ene kant van het verbond. Dat altaar representeert Gods kant. De helft van het bloed wordt in schalen gedaan en gesprenkeld op het volk. Dat is de andere verbondspartner. Ze worden samen als het ware verbonden door dat ene bloed. Hetzelfde bloed wordt gesprenkeld op Gods kant, gerepresenteerd door het altaar en op het kant van het volk. In Hebreeën 9 staat een klein detail, dat gebeurt wel vaker. Dat gaat dan terug op de Septuaginta of op een Joodse traditie die wij dan misschien niet eens meer kennen. Daar staat dat het bloed ook gesprenkeld werd op het verbondsboek. Dat vind ik eigenlijk wel een heel bijzondere gedachte. Je zou kunnen zeggen, daar is God, daar is het volk, daartussenin is het boek. Zo is het nog altijd. Het boek staat in tussen God en ons. Dat is de Heilige Schrift. Niet instaan tussen om scheiding te maken, maar juist om verbinding te maken. En door het bloed worden ze alle drie aan elkaar gekoppeld. God en zijn volk worden aan elkaar gekoppeld door het boek. En samen worden ze gebracht onder het bloed. Dat uiteraard, zoals alle offers doen, spreekt van het bloed van Yeshua. Je kunt het als verzoeningsbloed zien hier, en dat is ook veel voor te zeggen. Het is de basis voor het verbond. Het verbond is gebaseerd op bloed. Het is niet gebaseerd op de trouw van het volk. Integendeel, dat volk zal zich vele malen misgaan. Daarom moet van het begin af aan er bloed aanwezig zijn. Zoals ook Yeshua bij de instelling van het avondmaal spreekt over, in Matthäus en Marcus staat er niet nieuw bij, over het bloed van het verbond. Het verbondsbloed. Deze drinkbeker is het bloed van het verbond. En dat is tot verzoening. Het brandoffer is weliswaar geen zondoffer. Daar gaan we later uitvoerig over spreken, over die verschillen. Maar het is toch tot verzoening, zegt Leviticus 1 vers 4. Het maakt je aangenaam voor God in Yeshua. Het offer, het brandoffer is geheel en al voor God. Het gaat een rook op voor de Heere God, wat verwijst naar de volmaakte overgave en toewijding van Yeshua. En in hem zijn wij nu ook aangenaam gemaakt voor God. Dit bloed maakt het volk als verbondspartner aangenaam voor God. Acceptabel, zeg maar, dat begrijpen we beter. Acceptabel voor God. Ze worden niet geaccepteerd omdat ze zo'n voortreffelijk volk zijn. Dat zal de Heer ze later in Deuteronomium 7 ook nog speciaal inprenten. Het is niet omdat jullie zo goed zijn. Je zou kunnen zeggen in het licht van deze verse, maar het is vanwege het bloed. Daarom en nergens anders. Daardoor kan er ook altijd herstel zijn. Ook als het verbond van de kant van het volk verbroken wordt, kan er altijd weer herstel zijn. Want de basis is niet Israëls trouw, zelfs niet Israëls bekering, maar het bloed van het offer. Ik zei, dat is de ene kant. Er is ook een andere kant. Bloed spreekt van de dood. In het leven, in het bloed is het leven, maar het is bloed dat weggestroomd is uit een lichaam. En dan spreekt het ook van de dood. Het is ook dreigend bloed. Het is ook bloed dat zegt, denk erom, als jij het verbond verbreekt, zal jou overkomen wat deze offerdieren is overkomen. De balans daartussen, die twee aspecten, is uitermate belangrijk. God is geen goed die alleen altijd maar met zijn hand over zijn hart strijkt en alles goed vindt. God is een goede God, maar hij is geen goedige God. Hij is geen God die alles maar goed vindt en over zich heen laat gaan. Dat is de dreigende kant van het bloed. De andere kant is, er is altijd genade en de barmhartigheid bij God voor degenen die zich bekeren en die tot hem terugkeren, want dat betekent het. Het is een oordeelsbloed voor degenen die ongehoorzaam zijn. Vergelijk 1 Petrus 1 vers 2. Het is bloed dat tot gehoorzaamheid leidt. Maar het is ook verzoeningsbloed voor degenen die, ook al hebben ze nog zo gefaald, altijd weer bij de Heere mogen terugkeren. In vers 9 zien we die 74 mannen, de 70 oudsten, plus Mozes, plus Aaron, plus Nadab en Abihu, opklimmen op de berg. En dan staat er heel wonderlijk, alweer zoiets merkwaardigs. Zij zagen God. Nou, dat moet je onmiddellijk relativeren, dat zal ik je wel vertellen. Er staat later in hoofdstuk 33 vers 20, niemand kan God zien en leven. Dat kan dus niet anders betekenen dan dat zij een glimp van God hebben gezien. Eigenlijk wat we noemen middelijk. God openbaart zich altijd middelijk. Zelfs als je een stem van God zou horen, zouden dat geluidstrillingen zijn die tot jou komen, die door de Heere God worden opgewekt. Er zit altijd iets tussenin, altijd iets van materie tussenin. God openbaart zich door Yeshua, hij openbaart zich door de Bijbel, hij openbaart zich misschien zelfs door een hoorbare stem. Maar het is altijd middelijk. De onmiddellijke openbaring van God, zoals mystici die claimen te kennen, die zou in werkelijkheid de mens vernietigen. Wat ze van God zagen, was dan ook vooral dit: een plaveisel van saffier, stralend als de hemel. Nou, als je in Jesaja 66 kijkt, dan zie je dat is eigenlijk een verwijzing naar de troon van God. En Ibn Ezra en Nachmanides verwijzen ook naar Ezechiël 1 vers 26, waar Ezechiël in een visioen datzelfde ziet. Saffier als een aanduiding voor de troon van God. Dus deze 74 mannen zagen God, maar wat zagen ze? Zijn troon. Of het fundament van zijn troon. Het was al zo overweldigend, een glimp van Gods eigen heerlijkheid. Maar niet meer dan deze 74 mannen konden verdragen. We horen in deze verse over vuur, over de wolk, dat zijn allemaal manifestaties van Gods heerlijkheid. Maar altijd middelijk, altijd door middel van natuurverschijnselen. Nooit rechtstreeks, want dat zou de mens vernietigen. Er staat hier zelfs voor alle zekerheid bij dat ze zoveel zagen, dat het toch mooi was dat ze niet gedood werden. Het was zoveel dat ze konden zeggen, we hebben God gezien. Maar het was zo weinig dat ze het overleefden. En het laatste, ze aten en dronken. Dat is het beeld in de Bijbel, niet om in leven te blijven. Ze zaten daar niet te eten en te drinken omdat ze in leven moesten blijven. Aten en dronken als teken van gemeenschap, van vreugde. Het beeld van het Messiaanse Rijk is Jesaja 25. Dat God een feestmaal op de bergen van Israël zal aanrichten voor alle volkeren. Vooral die uitgelezen wijnen die daarbij geserveerd worden, spreken mij zeer aan. Het is een maaltijd met de beste wijnen. Want eten en drinken, zoals we dat zelfs kennen in de Bijbelse feesten, in het avondmaal. Eten en drinken is het beeld van de gemeenschap met elkaar en met God. En van vreugdebeoefening. Ibn Ezra zegt, de enige die niet mee at was Mozes. En dat leidt hij af uit het feit dat Mozes 40 dagen en 40 nachten niet gegeten heeft en gedronken heeft. En hij zegt, dit was het begin al van die 40 dagen. Dus Mozes die onthield zich daarvan. Nou ja, we zullen het later navragen. Mozes gaat nu verder de berg op. En dit is de eerste verblijf van 40 dagen. Pas in hoofdstuk 32 vers 15 zal hij opnieuw neerdalen. Dat is dan de vijfde keer als ik goed geteld heb. Dit is de eerste periode. Er zijn drie van die perioden van 40 dagen dat hij op de berg zal verblijven bij de Heere God. En 40 dagen is natuurlijk in de Bijbel bekend beeld van een proeftijd. Bij Elia zie je dat als hij op weg is naar de Horeb. Bij Yeshua 40 dagen verzocht in de woestijn. En de Heere vertelt hem wat hem zal geven. Dat zullen we later uitvoeriger zien. Hij zal hem de twee stenen tafelen geven. Waarop zijn woorden, de Asheret Hadibrot, geschreven staan. De wet en de geboden staat hier. Ibn Ezra zegt dat zijn de geschreven en de mondelinge wet. Nou, dat lijkt me wel erg mooi hoor. U weet, je bent een echte orthodoxe Jood, oftewel een rabbijnse Jood, oftewel een Talmidische Jood. Als je gelooft dat God niet alleen de geschreven Torah heeft geschonken, maar ook de mondelinge Torah. En die mondelinge Torah, dat is het tweede wat je moet geloven, is uiteindelijk op perfecte wijze terechtgekomen in het Talmud. En dus kunnen christenen, zal een goede Jood altijd zeggen, de Bijbel nooit begrijpen, want zij missen de sleutel. Exact hetzelfde wat christenen van Joden zeggen, zij kunnen de Bijbel, de Tenach, nooit goed begrijpen, want ze missen de sleutel. Ik ben een boekje aan het schrijven met een Joodse rabbijn, waarbij dit het moeilijke punt is. Jullie kunnen de Tenach niet echt begrijpen, want jullie hebben de Talmud, respectievelijk het Nieuwe Testament, niet. Verder gaat het allemaal heel vreedzaam toe in dat boekje, hoor, dus maak u eens geen zorgen. Vers 13, Rashi en Ibn Ezra zeggen, Jozua, die gaat tot halverwege mee. Want dat blijkt later, als Mozes van de berg naar beneden taalt, voordat hij beneden is, is de Jozua al tegengekomen. Dus Jozua die heeft 40 dagen, 40 nachten, op die berg gezeten. Dus als het een wonder is dat Mozes 40 dagen, 40 nachten niet at, tja, ik weet niet of Jozua veel te eten heeft gekregen. Hij heeft er 40 dagen gewacht. Terwijl Israël niet kon wachten en daarom het gouden kalf maakte, heeft Jozua gewacht. Ook voor hem was het een proeftijd. Nachmanides zegt, hij was een van de 70 oudsten van Israël. Ja, vind ik wel een beetje moeilijk, want in hoofdstuk 33 staat dat hij nog een jonge man was. Ik heb net gezegd, de oudste, dat zijn de oude mannen in Israël. Nou ja. De oudste worden teruggestuurd. Dit is het grote moment. Zij moeten terug naar het volk. Het volk wordt toevertrouwd aan Aaron en Hur. Dezelfde die we samen tegenkwamen op de berg in Exodus 17 bij de strijd tegen Amalek. En Mozes wacht. Hij zit in de wachtkamer. Je doet niets op eigen initiatief. Zeker op zo'n heilige plek. Je wacht tot God je het zijn geeft. En hij zit in de wachtkamer 6 dagen. Als het ware 6 dagen, zo zeggen de rabbijnen, 6 dagen van geestelijke voorbereiding. Het is net als het toeleven naar de Shabbat. Zondagochtend is niet de ochtend na de Shabbat. Het is de 6e dag voor de Shabbat. Je leeft altijd vooruit naar de volgende Shabbat. 6 dagen ben je bezig je voor te bereiden op de Shabbat. Dat is, heb ik u de vorige keer gezegd, gedenk de Sabbatdag. Dat wil zeggen, je moet elke dag aan de Sabbat denken. Want je bent elke dag aan het toeleven. En de rabbijnen zeggen, daarom moest Mozes 6 dagen wachten. Op de 7e dag roept de Heere God hem in de wolk. Rashi zegt, die 6 dagen, dat waren de eerste 6 van de 40. Hij is daar, er is sprake van vuur en er is sprake van wolk. En als Mozes tenslotte geroepen wordt, dan staat er uitdrukkelijk dat hij de wolk binnengaat. Het woord Shechina komt in de Tenach niet voor. Maar we kennen het zo goed uit de rabbijnse traditie dat we rustig kunnen zeggen dat we op vele plaatsen over de wolkolom horen en over de wolk horen en dat het in feite de Shechina is. Gods eigen heilige tegenwoordigheid. Dat is een prachtige parallel in het Nieuwe Testament. Bij de verheerlijking op de berg lezen we in Lucas, je leest het niet bij Matthäus en Marcus, maar lezen we in Lucas 9 vers 34, dat op een bepaald moment Yeshua met Mozes en Elia en eventueel de 3 discipelen, dat is niet zo duidelijk uit de tekst, daar staat toen zij de wolk binnenging. Daar was ook een heilige wolk die op hen rustte. En ik kan niet anders denken dan dat het precies hetzelfde is. Het is de Shechina. En daar zie je ook Mozes en Elia. Mozes die opnieuw, maar nu ook met Elia erbij, en misschien die 3 discipelen, die opnieuw die wolk mag binnengaan. Nu om daar te verkeren met Yeshua. Onder auspiciën van de Heere God, die deze woorden uitspreekt uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Hoort hem. Wat Mozes daar allemaal gehoord heeft, dat gaan we de volgende keer overdenken. Laten we samen deze avond afsluiten met gebed. Heere God, wij danken u dat wij mensen mogen zijn die, als het niet al te vermetel is om dat te zeggen, nu al de Shechina mogen binnengaan door uw Heilige Geest. In uw heilige tegenwoordigheid mogen naderen tot u. Mochten we dat maar doen met dezelfde geestelijke voorbereiding als een Mozes. Aan de ene kant zijn we aan uw hart gebracht, zijn we zo dicht bij u gekomen, als kinderen van de Vader. Yeshua is gekomen, zegt uw woord, opdat hij ons tot God zou brengen. Aan de andere kant ook onze God, zegt de Hebreeënbrief, is een verterend vuur. Daarom noemen we de schoenen van onze voeten. En daarom wachten we, is er geestelijke voorbereiding, als we tot u naderen. Maar als we tot u naderen, is dat in een vuur en is dat in de wolk. Al die beelden die blijven bestaan, maar het is tegelijkertijd in uw liefde, in uw genade, in uw goedheid, in uw barmhartigheid. We danken u voor wie u bent. We danken u dat u zich hebt geopenbaard in uw Zoon, in onze Heer, onze Yeshua. We danken u dat uw Zoon, onze Heer, onze Heiland is geworden. En dat we met u, met hem verbonden zijn. Wij danken u voor al die wijze lessen die in de Torah liggen opgesloten. Soms moeilijk, ingewikkeld, alleen al om te snappen wat er staat. En ook nog eens ingewikkeld om het dan ook geestelijk toe te passen. Heren, we vertrouwen ons aan u toe. Dat we daarin de kracht mogen ondervinden, elke keer opnieuw. Om zo te leven als u het bedoeld hebt, volgens de Torah van Yeshua HaMashiach, zoals het Nieuwe Testament het noemt. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons naar lichaam, ziel en geest. en wil ons een volgende maal weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen en eren uw heerlijke naam.